Goedemorgen. Eigenlijk als je zo ons samen zijn tot hiertoe al zo hebt beleefd, hebt meegemaakt, dan zeg ik, wauw, wat geweldig, wat goed om zo samen te zijn, samen te zingen. De dingen die we hebben gezongen, als je dat met je hart hebt gemeend, dan heb je heel wat gezegd tegen God. En God neemt je serieus. Eigenlijk een van de eerste dingen die ik zo in het midden wilde leggen. Een van de eerste zinnen die ik hier op mijn blaadje heb staan is: God verlangt naar gemeenschap met jou. God verlangt naar een relatie met jou. Dat is waar de hele Bijbel vol van staat. En als je zo hebt geluisterd naar wat de Heer heeft gezegd, ook vanmorgen al, dat is zo. Dat staat er al helemaal vol van. Marinus begon er eigenlijk al mee. De genade en de vrede van God zij met u. En dan het woord van Nico. Bevestigd ook door het gebed van Harry. We waren een lied aan het zingen. Ik weet niet of dat lastig is, Johan Olaf. Lied nummer 205. Toen we dat aan het zingen waren. Toen bracht de Heer zo te binnen van om dat nog even te laten zien. En het iets te veranderen. Wat God eigenlijk tegen u wil zeggen. Wij zongen het naar de Heer. En de Heer zegt het naar u. Jij, mens. Eigenlijk nog persoonlijker. En jij, Martin. Jij, Marloes. Vul je eigen naam erin. Jij, Ken. Jij bent wonderschoon. Naar jou, Wim. Zegt God, verlang mijn hart. Ook naar mij. Vul je eigen naam erin. En als jouw ogen op mij zijn, zegt God, dan vervult zijn liefde mij. Het is een wederzijds, ja, zo werkt het natuurlijk in een huwelijk ook. Het is wederzijds, het gaat twee kanten op. Wij kunnen tegen God zeggen dat je wonderschoon bent. Maar God zegt dat vandaag tegen u, tegen jou, tegen mij. Jij bent wonderschoon. En God zegt, mijn hart verlangt naar jou. Dat is eigenlijk ook wat door de hele boodschap heen zal klinken. God verlangt naar ons, maar door de zonde. En God is ook rechtvaardig. God is goed. In God kan geen kwaad zitten. En dat heeft een scheiding gebracht tussen mens en God. Dat heeft ervoor gezorgd dat verlangen van God, dat het eigenlijk belemmerd wordt. Waardoor ons verlangen naar God ook belemmerd is geworden. En voordat ik verder ga met wat ik graag met jullie wil delen, wilde ik ook nog even een gedachte al vooraf in jullie midden leggen. Wat ik ook heb gekregen bij het voorbereiding. God liet me denken aan een vlinder. Ik heb een plaatje van een vlinder. Hij komt straks nog een keertje terug. God bepaalde dan bij mij. Ik zat dus over te denken. En toen moest ik in één keer denken aan een vlinder. Die zich nog niet bewust was dat hij vlinder was. Die nog als een rups probeerde rond te kruipen, die als een rups van de ene plek naar de andere kant. Hij was vlinder, hij was rups geweest, hij was verpopt, hij was vlinder geworden, dan was hij vlinder, maar hij was zich er niet van bewust. Op een of andere manier bleef hij rondkruipen en dat ging heel lastig. Want die rups, die heeft van die speciale kleefpootjes, maar als je van die lange poten van een vlinder en je moet dan rondkruipen op zo'n. En soms staan mensen in het Koninkrijk van God, zijn ook van die vlinders. Die zich nog gedragen als rups. Ik kom er straks op terug. Aan het eind van mijn boodschap. God houdt van u. God wil een relatie met u. God heeft dat ook laten zien. Op een bepaald moment heeft hij een volk uitgekozen. Het volk Israël. En hij heeft gezegd, ik wil te midden van het volk wonen. En hij heeft ze een tabernakel, een tent gegeven. Waarin hij wil wonen. Dat is eigenlijk het volgende plaatje. Toen ze uit Egypte waren bevrijd, toen heeft God aan Mozes laten zien dat hij een tabernakel moest bouwen. En daarin zien we ook zo dat God die wil tussen de mensen wonen. Want dat God er was, dat konden we altijd zien aan de wolkolom. Op het moment dat de wolkolom er was, dat was het teken van God. Want God zelf kun je niet zien. Dus God moest soms iets bedenken om dingen aan de mensen te laten zien. En s'nachts was die wolkenkolom een vuurkolom, dat je hem toch kon zien. Hierin zien we dat God wil tussen de mensen wonen. Maar we zien ook wat ik zei, dat die zonde zo'n scheiding heeft gemaakt tussen God en de mensen. Want hier in dit hierbinnen mocht eigenlijk helemaal niemand komen. Dat noemde, hiervooraan had je het heilige en daarachteraan nog een, zat nog een gordijn tussen het heilige en het heilige. We hebben het gezongen, heilig, heilig bent u, Heer, u bent apart gezet. U bent helemaal, dus mens en God past door de zonde niet bij elkaar. En God had de Israëlieten opdracht gegeven van, als er gezondigd wordt, dan kun je offers brengen. Dat gebeurde hier. Dieren werden geofferd. Tientallen, tienduizenden dieren moesten geofferd worden voor de zonde van de mensen. Als mensen zonde hadden gedaan, je ziet hier mensen die brengen een lam of andere dieren. Die worden gebracht en die worden brandofferaltaar gebracht. En die worden geofferd als verzoening van de zonde van de mensen. Hier binnen mochten alleen de priesters komen. Je ziet ze hier ook, die zijn hier ook aan het werk, zijn die mensen in die witte kleren allemaal. Die mocht alleen hier binnenkomen. En helemaal daar mocht eigenlijk alleen de hoge priester komen. En hij kwam er in praktijk maar één keer per jaar. In die tijd dat ze nog in de woestijn was, was Mozes, die kwam er wel. Mozes had zo'n relatie met God, die sprak dagelijks met God. Die was heel dicht bij God. Maar door de zonde was het eigenlijk voor mensen niet mogelijk om hier te komen. Een priester was niet een beroepskeuze die je deed. Dat was je door geboorte. Dat was van de stam van de Levieten. Als je bij die stam behoorde, dan kon je priester zijn. Een hoge priester was ook niet een beroep waar je voor kon solliciteren. Dat was een afstammeling van Aaron, de broer van Mozes. Je wordt het alleen, priester kun je worden alleen door geboorte. Het recht om hier binnen te kunnen komen, kun je dus niet verwerven door heel goed je best te doen. Kun je niet krijgen door heel goed bepaalde examens af te leggen. Alleen door geboorte, als je als priester wordt geboren, kun je daar bij God komen in het heilige, de heilige tenslotte. Voor al die andere mensen is het onmogelijk. Verboden zelfs om bij God te komen, omdat de zonde scheiding maakt tussen God en de mens. Maar aan de andere kant, we hebben gezien en gehoord, God verlangt zo naar je. God verlangt juist dat je dichtbij komt. Dus God heeft een plan bedacht waardoor dat mogelijk is geworden. We komen zo op terug. Eigenlijk zijn we allemaal geroepen om priesters te worden. Maar dan moet je wel zo geboren worden. Dat is de wedergeboorte. Waar Jezus over heeft gehad. Als je op een bepaald moment besluit dat je in de gaten hebt dat het offer wat Jezus voor je heeft gebracht, hè, zoals de offers hier, dat Jezus zijn leven als het voor een volmaakte lam heeft gegeven, als je beseft dat dat voor jou is gedaan, en dat je dat accepteert, en dat je dat van harte aanneemt en zegt, Heer Jezus, u bent voor mij gestorven, dan word je opnieuw geboren. Dan word je eigenlijk als een priester. Op dat moment heb je de mogelijkheid, mag je binnenkomen bij God. En zoals wij hier met elkaar zitten, dat al die mensen zijn eigenlijk een beetje, dat is het hele verhaal. Er zijn hier mensen, die zitten hier, maar die zijn eigenlijk als deze mensen. Je bent er wel, maar je bent een beetje toeschouwer. Je staat eigenlijk buiten het geheel. En misschien zit je hier wel, dat je denkt van nou, ik heb hier meegedaan, ik heb misschien een paar liederen meegezongen, maar ik ben eigenlijk een beetje een toeschouwer. Ik sta er buiten. En we zitten in hetzelfde gebouw, maar hoe je geestelijk, hoe je van binnen hier zit, dat bepaalt hoe je relatie met God is. Ben jij een toeschouwer? Ben je nog maar buiten? Of misschien ben je bewust van je zonde geworden en wil je een offer brengen. Nou, dat offer hoef je niet zelf meer te brengen. Als jij zegt van Heer Jezus, dank u wel dat u bent gestorven. Hè, dan ben je weer een stapje verder. Misschien ben je wel hier. Dat je zegt van nou, ik ben me wel bewust dat God voor mijn zonde is gestorven. Dat Jezus dat heeft gedaan. Dat mijn zonden vergeven zijn. Maar oké, ik durf nog niet dichterbij te komen. Maar God wil graag dat je een priester bent. Ben je dat al? Ben je opnieuw geboren? En dat kun je niet zelf doen hoor, opnieuw geboren worden. Dat is door de Heilige Geest gebeurd dat. En dat kun je overlezen in Johannes. Als je daar, er zijn heel veel dingen die ik daarover kan vertellen, maar ik probeer een beetje bij de kern van het verhaal te blijven. Misschien ben je ook wel een priester die bij zichzelf denkt, ja, ik ben een beetje met pensioen. Of ik doe een beetje rustig aan. Dat kan ook. Op een bepaald moment waren de priesters, die waren wel priester, maar deden niet zoveel. Wat is de bedoeling van een priester? Het doel van een priester is dat hij God dient. Daarvoor waren ze speciaal geroepen, ze moesten God dienen in allerlei zaken, soms met hele praktische dingen, gewoon dingen schoonmaken, wassen, offers brengen, mensen ontvangen. Ze waren ook het contact tussen God en de mensen, daarvoor zijn wij geroepen. Ja, zeggen jullie misschien maar ja, hier zit een beetje naast van, hoe kunnen wij nou priesters worden? Nou, daar ga ik even overlezen. We gaan naar Petrus. De eerste brief van Petrus. Bijna helemaal achteraan in de Bijbel. Hoofdstuk 2. We beginnen bij vers 4. Daar zegt Petrus, voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En dat is dan naar ons, laat u zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. Dus dat is een oproep naar ons, naar u, naar mij, vorm een heilig priesterschap. In vers 6 gaat verder. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Dat is de Heer Jezus. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwen. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die door bouwers afkeurde is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan zich men stoot. Dus je kunt kiezen. Is Jezus nou kostbaar voor mij? Vertrouw ik op hem? Of vertrouw ik niet op hem? Het is een keuze die je zelf maakt. God wil graag met iedereen, bij iedereen zijn. Maar wat doen we ermee? Daar hebben we het van de week ook nog over gehad. Zij struikelen omdat ze Gods woord niet gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. God wil dat graag voor iedereen. Maar wil iedereen dat ook voor zichzelf? Welke keus maak je daarin? Wie ben jij? Als je naar dit plaatje kijkt, waar zie je jezelf? Ben je nog buiten? Ben je binnen? Of zit je hier? Bij God. Want die weg is vrij geworden. In deze tijd was dat nog niet mogelijk. Maar Jezus heeft het vrijgemaakt. God wil graag dat je dichtbij komt. Heel dichtbij. Maar doe je dat ook? Wil je dat ook? Nader je tot God. Het is wel belangrijk om te beseffen dat als je eenmaal priester bent, dan kun je niet zeggen van nou, vandaag ben ik priester en morgen ben ik weer gewoon iemand van het andere volk. Iemand uit het stam van Juda of uit de stam van Naftali of een andere. En dan ben ik een tijdje zo en dan, laat ik maar weer eens een keer priester worden. Zo werkt het natuurlijk niet, hè. Als je eenmaal geboren bent als een bepaald persoon kun je niet zeggen van, ja, ik blijf maar heen en weer gaan. Zo, dat is niet de bedoeling. Eenmaal een priester, als het goed is, blijf je een priester. Ben je nog geen priester? Dan kun je er wel voor gaan om die wedergeboorte waarover de Bijbel spreekt, om die te ondergaan. Hoe werkt dit nou even? We gaan even naar Hebreeën 8. klein beetje terug vanaf Petrus. Hebreeën 8 vers 1. Paulus zegt de kern van mijn betoog, en eigenlijk zou ik dat hier ook nu kunnen zeggen. De kern van mijn betoog, Hebreeën 8 vers 1, is dat wij een hoge priester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. Iedere hoge priester wordt aangesteld om gaven en offers op te dragen en dus ook hij heeft iets nodig dat hij kan opdragen. Op de aarde zou Jezus geen priester zijn, want er zijn al priesters die offergaven opdragen zoals de wet dat voorschrijft. En Jezus is ook niet uit de stam van Levi, hij komt uit de stam van Juda. Dus eigenlijk volgens de aardse regels zou hij helemaal geen priester zijn. Maar God heeft een priester gemaakt. Er staat een ander stuk, ik zou je eens aanraden om een keer de hele Hebreeënbrief eens door te lezen. Het voert nu te ver om dat te doen. Jezus, priester zoals ook Melchizedek dat was. Zij verrichten hun dienst in wat de afspiegeling en de voorafschaduwing is van het hemels heiligdom, zoals dat aan Mozes geopenbaard werd toen hij begon met het oprichten van de tabernakel. Let erop, staat er immers, dat je alles vervaardigt volgens een ontwerp dat je op de berg getoond is. Dus dit, wat we hier zien, dat is eigenlijk een afspiegeling, een schaduw van wat er eigenlijk in de hemel is. Het geeft een beetje, het is de bedoeling dat we hierdoor het beeld krijgen van wat er in de hemel is. Want dat kunnen we niet zien. Wat in de hemel is, is voor ons onzichtbaar. Dus als je nou dit bekijkt, kun je zeggen van, nou oké. Okay. Er is dus, God is daar, God woont daar. God wil graag dat we dichtbij komen, is onmogelijk door de zonde. Maar Jezus heeft het mogelijk gemaakt. We hebben net gelezen, hij is die hoge priester geworden. Vers 6 ga ik verder, maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardige dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere belofte. Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hoeven komen. Maar God berispt zijn volk met de woorden, de dag zal komen, spreekt de Heer, dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. Dus dit was het oude verbond, maar zoals al hier staat, het was onvolkomen. Want het zorgde er nog niet voor dat mensen echt die relatie met God konden krijgen. Dat ze echt heel dichtbij konden komen. En steeds opnieuw zonderden de mensen. Steeds opnieuw moesten offers gebracht worden. En het hield maar niet op. En er zijn perioden in de geschiedenis dat die wolk eigenlijk er helemaal niet meer was. Dat God er niet was. Er was op een bepaald moment wel een tempel. Ze hebben op een bepaald moment een tempel gebouwd. De mensen dienden God niet meer. Er waren geen mensen meer die relatie met God hadden. Ik zat zo te denken, misschien klinkt dat een beetje onheilig of zo. Maar ik moest wel denken van, ik denk dat er een hele periode in de geschiedenis is geweest dat God zich eigenlijk wel eenzaam heeft gevoeld. Dat er een hele periode is waar er maar heel weinig mensen een relatie met hem hadden. Had zijn profeten die het volk waarschuwden. Maar er waren weinig mensen die daar dicht bij hem konden komen. Die relatie hadden waar God zo naar verlangt. God verlangt naar die relatie. En God verlangt naar een relatie met heel veel mensen. Met jullie allemaal. We hebben dus. Dit geeft weer hoe het in de hemel is. Dat maakt het een beetje lastig. Want ja, wij kunnen die in die hemel niet zien. Dus deze situatie die hier is. Die is nu op dit moment hier. Dit gebouw, dat is niet geen tabernakel. Dit is gewoon een oude fabriekszaal die we een beetje opgeknapt hebben. Een beetje gepimpt hebben. Maar het is geen tabernakel. Dit is niet de plaats waar God woont. God zegt door zijn woord, hij wil in je hart wonen. Hij wil dat je hart eigenlijk die tent, die tabernakel is waar God woont. Maar wil jij dat? Of blijf je buiten staan? Of zeg je van ja, mijn zonden zijn te groot? Dat is absoluut niet waar. Er is geen zonde te groot, staat er in de Bijbel, voor God, voor het offer van Jezus heeft gebracht. We gaan even verder in Hebreeën. Ik sla een stukje over, dan ga ik naar Hebreeën 9, vers 11. En net wat ik net zei, het is niet dat het tussenin niet de moeite waard is, echt de moeite waard om te lezen, maar anders dan duurt het gewoon veel te lang. Dan gaat het zo. Christus, staat er in vers 11 daarentegen, is aangetreden als hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. Laat het tot je doordringen van al het goede dat ons is toegedacht. God denkt jou goede dingen toe. Heel veel. En God is daar een hoge priester van geworden. Hij is door een indrukwekkender en volmaakte tent, die niet door mensenhand is gemaakt en niet behoort tot onze schepping, voor eens en altijd het hemels heiligdom binnengegaan. En dan niet met het bloed van bokken en jonge stieren, maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als een offer zonder smet, ons geweten reinigen van de daden die tot de dood leiden en het heiligen voor de dienst van de levende God. Zo is hij dan een bemiddelaar van een nieuw verbond. Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. Nou, als je dat zo laat doordringen. Het bloed van de Heer Jezus, vers 14. Die dankzij de eeuwige geest zichzelf heeft kunnen opdragen als een offer zonder smet. Ons geweten reinigen van de daden die tot de dood leiden. En het heilige voor de dienst aan de levende God. De dienst aan de levende God, dat is de taak van priesters. Dat is de taak van ons. Als heilig priesterschap. Wij moeten hem daarin dienen. En wat zien we ook? Hij reinigt ons geweten ook door dat bloed. Er zijn wel eens mensen die zeggen van ja, ik denk nog wel eens verkeerde dingen of doe nog wel eens verkeerde dingen. Ja, dat heeft te maken met je lichaam. Want dat nieuwe, die nieuw geboren ik, dat is geestelijk. Dat kun je ook niet zien. Dat zit in jou. Dat maakt het soms zo lastig, want je hebt te maken met je vleeselijke lichaam en je hebt te maken met de geest. En dat geest, en dat zien we hier ook. Het geestelijke is veel groter, veel mooier. En in de geest, in het koninkrijk van God staat hier, is Jezus dat heiligdom ingegaan. Hij heeft een offer gebracht en dat is een eeuwig offer. Heeft hij één keer om gebracht voor alle zonden van alle mensen. In vers 11 staat zo, want ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. Vers 11 staat ook nog wel heel mooi in de herziene Statenvertaling. Ik las het net, Christus daarentegen is aangetreden als een hoge priester van al het goede dat ons is toebedacht. In de herziene Statenvertaling staat de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Ik vond het ook wel een hele mooie. Hij is een hoge priester en hij wil heel veel heilsgoederen, heel veel goede dingen, die wil hij aan ons geven. En een deel kunnen we nu ontvangen en een deel zal voor in de toekomst zijn, als we echt helemaal van dit lichaam af zijn. Want zolang we daaraan zitten, dan dat blijft lastig. Ik ga weer een stukje, sla weer een stukje over. Hebreeën 10, vers 9. Dan zegt hij, beste Heer Jezus, hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Het eerste, dat is dat eerste verbond. En verbond, het wordt hier vertaald met verbond. Het is eigenlijk hetzelfde woord als testament. Daarom hebben we ook het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Die woorden zijn eigenlijk hebben verband met elkaar. Dus hij zegt van, het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. Op grond van die wil, en ik denk dat dat belangrijk is, legt de Heer echt al maat om dat zo te benadrukken. Op grond van die wil, wat Jezus heeft gedaan, zijn we voor eens en voor altijd geheiligd. Door het offer van Jezus Christus. Voor eens en voor altijd. Dus denk niet bij jezelf van, ik word weer, ik moet opnieuw terug naar het offer. Jezus heeft één keer een offer gebracht. En als je één keer hebt geknield voor Jezus, je leven hebt gegeven, dan zijn je zonden vergeven. Dan is het offer gebracht. En de staat, daar komen ze volgens mij straks nog op terug, God denkt er niet meer aan. Dat is het probleem van ons, wij denken er nog wel vaak aan. God niet meer. Dat betekent niet dat je niet af en toe vuil wordt door dingen die je denkt of ziet of meemaakt. Dat gebeurde met de priesters ook. En die priesters moesten wel ook steeds opnieuw offer brengen, maar die priesters hadden nog iets anders. Er staat hier een wasvat. Het wasvat waar ze zich van moesten wassen, schoonmaken van de alle vuil wat ze aankleefden, van het dagelijkse gebeuren en alles. Dat moesten ze dagelijks doen, voordat ze ook binnen moesten komen. Daarom staat het wasbad ook hier. Hè. Voordat ze binnen gingen, moesten ze zorgen dat ze gewassen waren, schoon worden. Dat is wel iets wat we moeten doen. Hè. Daar zit allerlei veiligheid aan ons, maar zoals het wassen, het woord van God, was je, maak je schoon als je dat tot je neemt. En zo kun je weer schoon worden in je gemeenschap. Maar God heeft voor eens en voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Het is altijd voor altijd. Hij hoeft niet steeds opnieuw zijn leven te geven. Ik ga even verder, vers 11. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonde nooit te dien niet kunnen doen. Terwijl hij na zijn eenmalig offer voor de zonde voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen, die zich door hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Wow. Zeg je, ik volmaakte. Nou, Bert, die zit helemaal naast. En dat staat wel in Gods woord. Ik vind dat ook wel lastig om te zeggen van dat ik volmaakt ben. Maar he, dan gaat het toch om het beeld wat er in de hemel is anders dan het beeld wat er op de aarde is. En God wil graag dat we gaan zien hoe het in de hemel is. Want uiteindelijk zijn we hemelburgers. He, je bent ook burger van het Koninkrijk van Nederland, maar veel meer ben je hemelburger. En in de hemel, als je het offer van Jezus hebt ervaard, dan ben je volmaakt, staat hier. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er, dit is verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wetten leggen, in hun verstand zal ik ze neerschrijven. En even later staat er, aan hun zonde en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Wat ik net al zei. God denkt er niet meer aan. Waar dat alles vergeven is, daar is ook geen offer voor de zonde meer nodig. Dus wij hoeven geen offers meer te brengen. Je mag je leven geven als een priester voor God. Dat wil hij graag. Hij verlangt naar u. Dat heeft hij vandaag al verschillende keren gezegd. Hij heeft alles mogelijk gemaakt om heel dichtbij te komen. Toen Jezus stierf, want hier zat nog een gordijn tussen. Toen stierf, dat scheurde dat voorhangsel, ging helemaal scheurder doormidden als een teken van. Want eerst mocht alleen de hoge priester er komen, maar nu mogen dus alle priesters mogen daar komen. Iedereen mag komen. Niet alleen maar, niet automatisch. Je moet niet voorbij dat offer gaan. Maar het is een eenmalig offer wat de Heer Jezus heeft gegeven. Als verzoening voor alle zonden. Er was nog een stukje wat ik met u wil delen. Een heel ander stuk, maar ja, ik kreeg het toch in mijn gedachten om dat er toch bij te nemen. Matthäus 22 staat een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt. Een hele bekende gelijkenis, tenminste ja, ik denk dat heel veel mensen wel kennen. Het gaat over de bruiloft. Het koninklijk bruiloftsfeest. De koning heeft een feest voor zijn zoon. Ik ga dat hele verhaal, er worden mensen uitgenodigd die ze allemaal zeggen dat ze niet kunnen en alles. Daar gaat even nu niet om. Vers 8 wil ik beginnen. Er zijn heel veel mensen die zeggen van ik wil niet, ik kan niet, ik heb geen tijd, ik ben druk. En God, iedereen wordt uitgenodigd, maar ja, hoe ga je ermee om? Dan zegt hij tegen de koning, tegen zijn dienstknechten. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren, alles staat klaar voor het bruiloftsfeest. Maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. Iedereen is uitgenodigd voor het bruiloftsfeest van de Zoon van God. Iedereen. De dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. En toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had. En hij vroeg hem, vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars, Bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit in de uiterste duisternis waar men jammert en knarsetandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen worden uitverkoren. Vond ik toch wel eventjes heftig en toch, ja, denk ik dat de Heer het wel belangrijk vond om dit ook in het midden te leggen. De koning had alles mogelijk gemaakt. Iedereen werd uitgenodigd. En al die mensen die kwamen, en waarschijnlijk stel ik me daarvoor dat ze daar want ze werden van de hoeken van de straten gehad, dat ze daar aan het begin van het paleis, dat dienaren stonden met mooie kleren, van hier, trek jij dit kleed aan, trek het kleed aan. En dat er iemand zegt van ja, dat hoef ik niet. Ik heb mijn eigen kleren, ik ga gewoon zoals ik ben. En die zit daar tussen al die mooi geklede mensen die er allemaal zijn en hij wordt eruit gegooid. Omdat hij niet heeft aangenomen wat de koning hem heeft aangeboden. De priesters die hadden ook speciale kleding aan. Speciale kledingvoorschriften. En in de Bijbel lezen we ook dat als je in de Heer Jezus gelooft en als je vraagt of hij in je leven wil komen, en dat door de Heilige Geest, dat je overkleed wordt, dat je eigenlijk een nieuw kleed krijgt van de Heer Jezus. Moet je wel aantrekken. Met je eigen dingen kom je er niet uit en word je eruit gegooid. Dat is toch wel belangrijk. Komen we even terug bij die vlinder. Die vlinder die zich nog gedraagt als rups. Een vlinder met vliegangst. Je hebt van die prachtige vleugels. En je ziet aan de andere kant een bloem waar je heen wil. Dat je denkt van wauw, er zit een lekkere nectar in. Je denkt van hoe kom ik daar? En dan ga je langs die tak helemaal naar beneden kruipen. Helemaal naar die tak naar beneden en dan volgende tak weer omhoog. En voordat je dan eindelijk bij die bloem bent, is je onderhand weer verwelkt. Ja. Die vlinder is eigenlijk ook als het ware opnieuw geboren. Hij was eerst rups. Op zichzelf is het al heel wonder van God wat daar gebeurt als hij zich verpopt. En dan in die pop wordt dan eigenlijk een of andere soep gemaakt. En uit die soep groeit een nieuwe vlinder. Ja, als je daarover gaat nadenken, denk je al, wauw, dat is God toch groot. Hoe kan God uit die soep van die rups nou zo'n vlinder maken? Dat is zo'n geweldig iets anders. Hè? Dat denk je misschien ook wel. Hoe kan God nou uit de soep die ik eigenlijk ben iets moois maken? Maar God kan het. God heeft een vlinder van je gemaakt. Op het moment dat je opnieuw bent geboren. Misschien ben je nog niet. Misschien ben je als rups hier. Dan kruip je nog een beetje rond door het leven. Dat je zegt van, ja, ik zou zo graag een vlinder willen zijn. Hoe doe ik dat? Gewoon, je hoeft niks te doen. Je moet het alleen maar vertrouwen. En geloven dat God zijn Zoon Jezus Christus heeft gestuurd voor jouw zonde. Dat hij een offer heeft gebracht voor al jouw verkeerde dingen. En zeg, ja, Heer Jezus, ik heb dat offer van u nodig. En ik accepteer het. En ik wil een nieuw leven beginnen met u. Dan komt hij. En dan word je een vlinder. Maar ga je dan ook vliegen? Of zeg je, ja, dat is een beetje eng. Ik blijf nog liever die tak vasthouden waar ik op zit. Moet je niet doen. Ga vliegen. Laat de oude dingen los. En ga vliegen samen met de Heer. En zult grotere en machtige dingen doen dan je ooit hebt kunnen voorspellen. Want als rups had je dat nooit gedacht dat dat kon. Als vlinder wel. Ga je werk doen als priester van God. Je bent priester gemaakt. Je mag dichtbij komen. En als je vliegangst hebt, vertel het tegen God. Hij kan je bij alle dingen helpen. Ik sluit af. Weer even met Hebreeën. In het begin, toen we hier samen stonden te bidden, toen hebben we ook nog speciaal gebeden van dat God door de Heilige Geest het duidelijk maakt. Want ik kan dat wel vertellen. Maar als je als mens, als rups, begrijp je dat niet. Alleen als er iets van de Heilige Geest komt, kan die je dat duidelijk maken. Dan kun je het begrijpen. Kan God je ogen openen daarvoor. Paulus spreekt op een ander moment ook van een geheimenis, een mysterie eigenlijk. Maar God verlangt daarna dat iedereen het ontdekt. Hebreeën 10. Dat is de afsluiting, de samenvatting eigenlijk. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn. Het is zo, hè? Het is niet iets wat in de toekomst ligt. God heeft dat gedaan. We zijn van een slecht geweten bevrijd en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst niet ziet naderen. En daar staat ook nog een waarschuwing bij. Hè, want dan kun je dan denken van, oh, dat is makkelijk. En God, het is eens en aan tijd gebeurd. Dus ik kan maar aanrotzooien. Nee. Wanneer we willens en wetens blijven zondigen, nadat we de waarheid hebben leren kennen, is er geen enkel offer voor de zonde meer mogelijk. En kunnen we niet anders dan huiverend wachten op het oordeel en het vuur dat de tegenstander gretig zal verslinden. Ja, dat is niet zo'n leuk slot. Maar dat heeft met willens en wetens, hè? Bewust. Ik kies ervoor. We doen allemaal verkeerde dingen. Maar meestal als je die dingen doet, dan kom je erachter van, hé, dat wil ik eigenlijk niet. Dat is niet willens en wetens. Dat gebeurt je, dat overkomt je. Dan kun je van reinigen, kun je van schoonwassen. Want het offer van Jezus heeft je voor eens en voor altijd gereinigd. Marinus vroeg aan het begin van de dienst van, zullen we het avondmaal voor of na de prediking doen? En ik vond het eigenlijk wel goed op zijn plaats om het erna te doen. Dat we nog iets meer bewust zijn van, weer opnieuw aan herinnerd zijn wat het offer van Jezus heeft betekend. En ik wil graag hierbij laten. Amen.